De Toren van Babel. Om de aarde die door de zondvloed was gereinigd van haar zedelijke verderf weer te bevolken, had God slechts een enkel gezin gespaard, en wel het gezin van Noach, tot wie hij had gezegd: "U heb ik in dit geslacht voor mijn aangezicht rechtvaardig bevonden." Genesis 7 vers 1. Toch openbaarden de drie zonen van Noach al spoedig hetzelfde grote onderscheid dat zichtbaar was geweest in de wereld voor de vloed. In Sem, Cham en Jafet, die de grondleggers waren van het menselijk geslacht, zag men reeds het karakter van hun nageslacht. Door God geïnspireerd, voorzegde Noach de geschiedenis van de drie grote rassen die zouden voortkomen uit deze voorvaders van de mensheid. Terwijl hij de nakomelingen van Cham aansprak in de zoon, in plaats van in de vader, verklaarde hij: "Vervloekt zij Kanaan, een knecht der knechten," zei hij voor zijn broeders. De onnatuurlijke misdaad van Cham liet zien dat de kinderlijke eerbied al lang niet meer bij hem aanwezig was, en het openbaarde de goddeloosheid en laagheid van zijn karakter. Deze slechte eigenschappen waren eveneens zichtbaar in Kanaan en diens nageslacht, waardoor Gods oordelen hen tenslotte troffen. Anderzijds beloofde de eerbied, welke Sem en Jafet jegens hun vader en zodoende ook jegens Gods geboden toonde, een betere toekomst voor hun nakomelingen. Van deze zonen werd gezegd: "Geprezen zij de Heere, de God van Sem," maar Kanaan zei hem tot knecht. God breidde Jafet uit, en hij woonde in de tenten van Sem, en Kanaan zei hem tot knecht. Het uitverkoren volk zou voortkomen uit het geslacht van Sem, en uit hem zou de beloofde verlosser voortkomen. Jehovah was de God van Sem. Uit hem zou Abraham voortkomen, als mede het volk van Israël, waaruit Christus zou geboren worden. Welzalig het volk, welks God de Heere is. Psalm 144 vers 15. En Jafet zou wonen in de tenten van Sem. Vooral de nakomelingen van Jafet zouden delen in de zegeningen van het evangelie. Het nageslacht van Cham daalde af tot de meest ontaarde vorm van heidendom. Hoewel de profetische vloek hen tot slavernij had veroordeeld, werd het vonnis nog eeuwenlang tegengehouden. God verdroeg hun goddeloosheid en verdorvenheid, tot ze de grens van Gods verdraagzaamheid overschreden hadden. Toen kwam de straf en werden ze ondergeschikt aan de nakomelingen van Sem en van Jafet. De profetie van Noach was geen willekeurige uiting van toorn of van voorkeur. Het karakter en de bestemming van zijn zonen werd hier niet vastgesteld. Maar het werd getoond wat de gevolgen zouden zijn van de levenshouding die ze hadden gekozen en van het karakter dat ze aldus hadden gevormd. God openbaarde hier zijn doel jegens hen en hun nageslacht ten opzichte van hun eigen karakter en gedrag. Gewoonlijk erven kinderen de gesteldheid en de neigingen van de ouders en volgen hun voorbeeld, zozeer dat de zonde van de ouders wordt nagevolgd door de kinderen, van generatie op generatie. Op soortgelijke wijze waren de laagheid en de oneerbiedigheid van Cham zichtbaar in zijn nageslacht, waardoor gedurende vele geslachten een vloek op hen zou rusten. Eén zondaar bederft veel goeds, Prediker 9 vers 18. Aan de andere kant werd de eerbied van Sem voor zijn vader rijk beloond. En welk een doorluchtige lijst van geestelijke mensen vinden we onder zijn nakomelingen. De Heere kent de dagen der vromen en zijn nageslacht is tot een zegen. Opdat zij zoudt weten dat de Heere uw God de enige God is, de trouwe God die het verbond en de goede tierenheid houdt jegens wie hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in het duizend geslacht. Psalm 37 vers 18 en 26 en Deuteronomium 7 vers 9. Een tijd lang bleven de afstammelingen van Noach wonen in de bergen waar de ark rustte. Toen hun getal groeide, was afval al spoedig aanleiding tot verdeeldheid. Zij die hun schepper wensten te vergeten en de beperkingen van zijn wet wilden afwerpen, ergerden zich steeds aan de leer en het voorbeeld van hun metgezellen, die God vreesden, en na verloop van tijd besloten zij zich te scheiden van de aanbidders van de ware God. Zij reisden naar de vlakte van Sinear, aan de oever van de rivier de Eufraat. De schoonheid van deze streek stond hen aan, als ook de vruchtbaarheid van de bodem, en ze besloten deze vlakte tot hun tehuis te maken. Ze maakten plannen voor de bouw van een stad, waarin een toren zou staan van een dusdanige hoogte, dat deze de bewondering van de wereld zou opwekken. De bedoeling was dat ze op deze wijze niet uit elkaar zouden gaan. God had bepaald dat de mensen zich over heel de wereld zouden verspreiden, om deze te bevolken en te onderwerpen. Maar deze bouwers van Babel besloten bijeen te blijven en een rijk te stichten dat tenslotte heel de aarde zou omvatten. Zo zou hun stad de metropool worden van een universeel rijk. De heerlijkheid daarvan zou de bewondering en eerbied opeisen van de hele wereld en de bouwers beroemd maken. De prachtige toren, die tot aan de hemel zou reiken, zou een monument zijn van de macht en de wijsheid van de bouwlieden, en hun roem zou van geslacht tot geslacht in herinnering blijven. De bewoners van de vlakte van Sinear geloofden niet in het verbond van God dat hij nooit weer een zondvloed over de aarde zou doen komen. Velen loochenden het bestaan van God en schreven de vloed toe aan natuurlijke oorzaken. Anderen geloofden in een opperwezen en dat dit opperwezen de wereld van voor de vloed had verdelgd. En hun harten kwamen, evenals dat van Kaïn, tegen hem in opstand. Het oprichten van de toren had ten doel een beveiliging te verschaffen in geval van een nieuwe zondvloed. Door een bouwwerk te maken van grotere hoogte dan het peil van het water tijdens de vloed, zo meenden ze dat ze buiten alle gevaar waren. En als ze in staat zouden zijn te bouwen tot in de wolken, hoopten ze een verklaring voor de vloed te kunnen vinden. Heel de onderneming was bedoeld om de trots van de bouwers te bevredigen en de gedachten van komende geslachten af te wenden van God en hen tot afgodendienst te leiden. Toen de toren gedeeltelijk voltooid was, werd een deel ervan gebruikt als woonplaats voor de bewoners. Andere delen, prachtig ingericht en versierd, werden aan de afgoden gewijd. De mensen roemden om hun succes en prezen de gouden en zilveren goden, terwijl ze zich kanten tegen de heerser van hemel en aarde. Plotseling werd het werk, dat zo spoedig vorderde, tegengehouden. Engelen werden gezonden om de plannen van de bouwers stop te zetten. De toren had een grote hoogte en de werklieden boven konden niet rechtstreeks spreken met de werklieden aan de voet van de toren. Daarom werden op verschillende hoogten mannen geplaatst om opdrachten voor het benodigde materiaal of andere aanwijzingen door te geven. Terwijl de boodschappen op deze wijze werden doorgegeven, werd de spraak verward, zodat materiaal werd gestuurd wat niet gevraagd was, en de aanwijzingen tegenovergesteld waren aan datgene wat men bedoelde. Verwarring en moedeloosheid was het gevolg. Het werk kwam tot stilstand. Er was geen samenwerking mogelijk. De bouwlieden hadden geen verklaring voor dit vreemde misverstand onder elkaar, en in hun woede en teleurstelling gooiden ze elkaar verwijten voor de voeten. Hun samenwerking eindigde in twist en bloedvergieten. Bliksemen van de hemel verwoestten het bovenste deel van de toren als bewijs van Gods ongenoegen en deden het ter aarde storten. De mensen moesten bekennen dat er een God in de hemel was. Tot nu toe hadden allen dezelfde taal gesproken. Nu verenigden degenen die elkaar verstonden zich in groepen. Sommigen gingen hierheen, anderen daarheen. Zo verstrooide de Heere hen vandaar over de hele aarde. Deze verstrooiing had ten doel de aarde te bevolken en nu werd Gods doel bereikt juist door de middelen welke de mens gebruikt had om de vervulling ervan tegen te houden. Maar welk een hoge prijs moesten ze betalen voor hun weerstand tegen God? Het was zijn doel dat de mensen bij hun reizen om natiën te stichten over de hele aarde een kennis van zijn wil met zich mee zouden dragen, zodat het licht van de waarheid ongehinderd zou schijnen op latere geslachten. Noach, de trouwe prediker der gerechtigheid, leefde nog 305 jaar na de zondvloed. Sem leefde nog 500 jaar. En op deze wijze hadden hun nakomelingen ruimschoots de gelegenheid om bekend te worden met Gods eisen en de geschiedenis van zijn handelswijze met hun vaderen. Maar ze wilden niet luisteren naar deze duidelijke waarheden. Ze voelden er niets voor om God te kennen. en door de spraakverwarring was in grote mate het contact verbroken met hen die hen het licht hadden kunnen brengen. De bouwers van Babel hadden een geest van morren gekoesterd jegens God. In plaats van dankbaar te denken aan de barmhartigheid jegens Adam en zijn genadeverbond met Noach, hadden ze zich beklaagd over zijn strengheid door het verdrijven van het eerste mensenpaar uit het paradijs en het verdelgen van de wereld door de vloed. Maar terwijl ze God beschuldigden van de partijdigheid en strengheid, aanvaarden ze de wetten van de wreedste tirannen. Satan streefde ernaar de offeranden, die hen heenwezen op de dood van Christus, verachtelijk voor te stellen. En terwijl de geest van de mensen verduisterd werd door hun afgoderij, bracht hij hen ertoe hun eigen kinderen te offeren op de altaren van hun afgoden. Toen de mensen zich afwendden van God, werden de goddelijke eigenschappen, gerechtigheid, reinheid en liefde, vervangen door verdrukking, geweld en wreedheid. De mannen van Babel hadden besloten een bestuur te vestigen dat los zou staan van God. Er waren echter onder hen sommigen die de Heere vreesden, maar die misleid waren door de drogredenen van de goddelozen en in hun plannen waren betrokken. Terwille van deze getrouwen vertraagde de Heere zijn oordelen en gaf het volk de tijd hun ware aard te openbaren. Toen deze aard zichtbaar werd, deden de zonen Gods hun best om hen van hun verkeerde handelswijze af te brengen. Maar het volk verenigde zich in hun hemeltergende onderneming. Als ze ongehinderd waren doorgegaan, zouden ze de wereld reeds direct hebben verdorven. Hun samengaan was doorgrond door rebellie, een koninkrijk opgericht om het eigen ik te verheffen, en waarin voor God geen plaats was. Als dit samengaan ongehinderd was doorgegaan, zou macht ontstaan zijn die gerechtigheid en daarmee vrede, geluk en zekerheid van de aarde verbannen had. Want de mensen streefden ernaar om Gods geboden die heilig, rechtvaardig en goed zijn, te vervangen door wetten die dienden om hun eigen zelfzucht en wreedheid te bevredigen. Zij die de Heere vreesden, riepen tot hem om tussen beiden te komen. Toen daalde de Heere neder om de stad en de toren die de mensenkinderen bouwden te bezien. En in barmhartigheid jegens de wereld deed hij het werk van de bouwers teniet en verwoestte het gedenkteken van hun uitdaging. In genade verwarde hij hun spraak en verhinderde zodoende een verder verloop van hun opstand. God verdraagt lange tijd de verdorvenheid van de mens en schenkt hem ruimschoots de kans om zich te bekeren. Maar hij let op al hun plannen om het gezag van zijn heilige en rechtvaardige wet te weerstaan. Van tijd tot tijd wordt een onzichtbare hand uitgestrekt om ongerechtigheid te weerhouden. Onmiskenbare bewijzen worden gegeven dat de schepper van het heelal, hij die oneindig is in wijsheid, liefde en waarheid, de opperste heerser is van de hemel en aarde en dat niemand zijn macht ongestraft kan weerstaan. De plannen van de torenbouwers van Babel eindigden in schande en nederlaag. Het monument van hun trots werd het gedenkteken van hun dwaasheid. Toch volgen mensen nog steeds dezelfde koers. Ze vertrouwen op zichzelf en verwerpen de wet van God. Dit was het beginsel dat Satan in de hemel had getracht ten uitvoer te brengen. Dit beginsel had Kaïn geleid bij het brengen van zijn offeranden. En ook in onze dagen zijn er torenbouwers. Ongelovigen bouwen hun theorieën op veronderstelde gevolgtrekkingen der wetenschap en verwerpen het geopenbaarde woord van God. Ze matigen zich aan een oordeel te vellen over Gods morele gezag. Ze verachten zijn wet en beroemen zich op de genoegzaamheid van menselijke vernuft. Omdat het vonnis over de boze daad niet direct voltrokken wordt, daarom is het hart van de mensenkinderen in hun begeerig om kwaad te doen. Prediker 8 vers 11. Onder degenen die voorgeven christen te zijn, zullen velen zich afwenden van de duidelijke waarheden van de Bijbel, om hun geloofsbelijdenis te bouwen op menselijke berekeningen en aangename fabelen. En ze wijzen op hun toren als een middel om tot in de hemel op te klimmen. Mensen hangen vol bewondering aan de lippen van de welsprekendheid, terwijl geleerd wordt dat de overtreder niet zal sterven, dat zaligheid verkregen kan worden zonder de wet van God te gehoorzamen. Als belijdende volgelingen van Christus de maatstaf van God zouden aanvaarden, zou dit hen verenigen. Maar zolang menselijke wijsheid geplaatst wordt boven het heilige woord, zal een verschil van mening en verdeeldheid zijn. De verwarring die heden bestaat tussen de verschillende kerken en geloofsbelijdenissen, wordt passend tot uitdrukking gebracht door de benaming Babylon in een profetie uit Openbaring 14 vers 8 en 18 vers 2, die van toepassing is op de kerken in de laatste dagen die de wereld liefhebben. Velen zoeken hun eigen hemel te scheppen door te jagen naar rijkdom en macht. Boosaardig spreken zij van verdrukking, zij spreken uit de hoogte, Psalm 73 vers 8, terwijl zij de rechten van de mens vertreden en Gods gezag minachten. De hooghartigen mogen dan een tijd lang macht hebben en mogen succes schijnen te hebben bij alles wat ze ondernemen, maar in het einde zullen ze slechts teleurstelling en ellende ervaren. De tijd van Gods bezoek nadert. De Allerhoogste zal neerdalen om te zien wat de mensenkinderen gebouwd hebben. Zijn oppermacht zal geopenbaard worden. De werken van menselijke grootheid zullen verdwijnen. De Heere schouwt uit de hemel. Hij slaat de mensenkinderen gade. Uit zijn woonplaats ziet hij naar alle bewoners van de aarde. De Heere verbreekt de raad der volken. Hij verijdelt de gedachten van de natiën. De raad der Heeren houdt eeuwig stand. De gedachte van zijn hart van geslacht tot geslacht. Psalm 33, vers 13, 14, 10 en 11.